Ik wil graag met jullie lezen Jacobus 5, de versen 13 tot en met 16. Jacobus 5. Om het gemakkelijk te maken, heb ik het weer zo gedaan in drie verschillende talen. En alhoewel het daar te lezen is, wil ik nog steeds aansporen dat je meekijkt in je eigen Bijbel als dat kan. Vele mensen gebruiken nu andere digitale manieren. Maar het is het zien en het kunnen terugvinden dat ons ook helpt herinneren. En dan kan je aantekeningen maken of onderstrepen of hoe dan ook. Zo, maar dit is om het gemakkelijk te maken, vooral voor degene die misschien de lettertjes zelf niet kunnen lezen of hoe dan ook. Zo, we gaan lezen vanaf vers 13. Als een van jullie het moeilijk heeft of leed draagt, laat hij bidden. Is hij vrolijk of blijmoedig of blij van geest, laat hij een lofslied zingen. Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen. Laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden of behouden. En de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken of belijd elkaar je zonden en bid voor elkaar. Dan zul je genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Of het gebed van een rechtvaardige is krachtig en brengt veel tot stand. Wanneer wij beproevingen of lijden ondergaan, hebben we de neiging ons gemakkelijk over te geven aan dingen zoals paniek, wanhoop, angst, zelfmedelijden, zelfgenoegzaamheid, boosheid en verbittering enzovoorts. Echter, dat is niet de juiste houding dat een volgeling van Jezus zou moeten aannemen. Wij als christenen, volgelingen van Jezus, die geloven in de hemelse Vader, die de schepper van hemel en aarde is, wij mogen en behoren ons voortdurend tot de Heer te wenden. Wij behoren te bidden, ongeacht de omstandigheden waarin we verkeren. We mogen bidden in tijden van leed en beproevingen. Vers 2. We mogen bidden in tijden van blijmoedigheid en wanneer het goed gaat in ons leven. En we mogen bidden in tijden van ziekte of zwakte en alles daartussenin. Het is niet alleen een groot voorrecht voor een volgeling van Jezus Christus om te mogen bidden, maar het is ook een verantwoordelijkheid dat wij hebben. Zonder bidden is het heel lastig om God beter te leren kennen en God toe te laten te spreken in je leven, waardoor ons leven veranderen kan. Wij mogen onze hemelse Vader vragen om onder andere hulp, inzicht of openbaring in moeilijke situaties, of bij ziekten of leed of welke omstandigheden dan ook. We mogen hem vragen om wijsheid, om genade, om kracht. We mogen hem vragen om vrede in ons hart te geven. We mogen hem vragen om ons te leiden, onze gids te willen zijn. Al deze dingen horen bij dat aspect van bidden. En bidden voor mij is praten met en luisteren naar God. In Jacobus 5 en de versen die wij gelezen hebben, worden er drie soorten van gebed genoemd. Drie soorten bidden. En alle drie gebedsvormen zijn belangrijk en bedoeld voor mensen die ziek zijn of de een of andere manier lijden. Op de een of andere manier lijden. We zien daar het bidden voor jezelf, het bidden door de oudsten voor jou en het bidden voor elkaar. Ik ga naar die drie aspecten kijken vanochtend. Allereerst voor jezelf bidden. Vers 13 zegt, als je een van jullie het moeilijk heeft of leed draagt, laat hij bidden. En die een van jullie is een kind van God. Hij schrijft aan christenen. Zo, het gaat hier om christenen. Mensen die volgelingen van Jezus zijn. Niet alleen in naam christen zijn, maar echt Jezus volgen. Als één van jullie dus, dat betekent dan voor waarschijnlijk de meeste mensen hier. Als één van jullie het moeilijk heeft of leed draagt, laat hij bidden. Die verantwoordelijkheid ligt bij mij en bij jou en bij u. Het lijden kan veel verschillende vormen aannemen. Wat het lijden of de beproeving mogen zijn, het moet ons naar de Heer drijven. Het moet ons bij Hem brengen. Het moet in ons hart als eerste opkomen dat we dit met Hem willen gaan bespreken. Het is een Bijbelse begrip dat mensen in nood zich ook naar de Heer wenden. Niet alleen in nood, maar... Zie, in het leven hebben we te maken met lijden en pijn en verdriet. Maar het is ook zo dat dat niet altijd het geval is. Want we hebben ook tijden waar het goed gaat. We hebben niet altijd te maken met allerlei problemen. En in vers 13 zegt Jacobus ook, als iemand vrolijk is, één van jullie, als je vrolijk bent, blijmoedig, blij van geest, laat hij een loflied zingen. Dat is de andere kant van de zijde. Het is niet alleen bidden wanneer het slecht gaat. In alle omstandigheden behoren wij mensen te zijn van gebed en lofprijzing. God is er voor ons in alle omstandigheden. We bidden wanneer we lijden. We bidden wanneer het goed gaat en wij ons verheugen in de Heer. We bidden als we ziek zijn en zwak. Als alles gaat in ons leven, als alles goed gaat in ons leven en we niet lijden en geen pijn te verduren hebben, dan is het al te gemakkelijk dat wij vergeten om ons tot de Heer te richten. En vooral dan om Hem te loven en te prijzen. Maar God wil dat we Hem in alle omstandigheden benaderen in het gebed. God wil communiceren met ons. God wil dat wij intieme tijden met Hem doorbrengen. Waar we specifiek bewust zijn van wat we bij Hem brengen en vragen om de dingen die ik al genoemd heb. Hulp, wijsheid, kracht, wat ook al. Maar het is ook, dus zien wij, de eerste verantwoordelijkheid, de eerste vorm en de verantwoordelijkheid die wij hebben is voor onszelf bidden. En dan zien we ook dat het Bijbels is om iemand anders te vragen om voor je te bidden. En hier zien we twee vormen daarvan. De ene is om de oudsten te roepen om voor je te bidden. En dan gaat het vooral in verband met ziekte. Dat is in dit geheel zo, maar het is niet alleen dat. Vraag de oudsten om te bidden, maar ook vraag anderen om voor je te bidden. En zo wil ik kijken nu naar de tweede. De eerste is bid voor jezelf. De tweede is voor je laten bidden door de oudsten. Vers 14. Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen. Laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Eén vorm van lijden waarmee men geconfronteerd kan worden is ziekte. En in de laatste tijd hebben we een aantal mensen die hebben operaties gehad, zijn ziek. Er zijn sommigen die zijn langdurig ziek. Er zijn sommigen die vanwege de leeftijd, zoals Treini nu, ook te maken hebben met het lijden van lichamelijke kwalen. En we mogen aannemen dat de zieke persoon die de oudste vraagt om bij hem te komen en voor hem te bidden, al persoonlijk gebed als een prioriteit heeft gesteld. Ik ben vaker in mijn leven gevraagd als oudsten om te bidden voor mensen. En ik heb wel eens gevraagd, want ik heb een vermoeden, dan heb ik gevraagd van... Wat heeft de Heer tegen jou gezegd in je persoonlijke tijd dat jij dit bij de Heer heeft gebracht? En helaas moet ik constateren dat uit mijn ervaring ook een heleboel mensen zelf geen moeite hebben gedaan om voor zichzelf te bidden en Gods weg en wil daarin te gaan zoeken. Er zijn een paar dingen die we hier opmerken over het vragen om de oudsten, of staat hier de oudsten roepen. Sommigen zeggen, die zeggen dat... Je bent zo ziek dat je niet meer kan komen ergens heen te gaan, dus vraag je de oudste om naar jou toe te komen. Ik vind dat persoonlijk een klein beetje ver gaan, maar ik respecteer dat. Maar het is wel hier dat we zien, het is de zieke persoon die het initiatief neemt om voor hem door de oudste te laten bidden. Ik kom vaak bij mensen en zijn ze ziek of zo, en dan vraag ik ook, mag ik voor je bidden? Maar ik bied nooit zelf aan om ze te zalven met olie. Omdat hier staat, hij moet het vragen. En als die persoon, nou, dan kom ik daarbij. Zo, we zien, het is de zieke die het initiatief neemt. Het zijn niet de oudsten die zeggen van, zullen we bij jou komen om voor je te bidden? De tweede is dat het zijn de oudsten die geroepen worden om te bidden. Het is geen superprediker. Het zijn niet de apostelen of de evangelisten. Het zijn niet de mensen met gaven van genezing. Ik zeg niet dat dat niet kan, maar in deze context, in de plaatselijke gemeente, dat kan er ook allemaal naast, maar hier te roepen om te bidden en zalven met olie wordt beperkt tot de oudsten. Hier zien we dat. En het zijn de zieken die roept de aangestelde oudsten van de plaatselijke gemeente waar hij bij thuis hoort. Dan zien we in derde instantie, het zijn de oudsten die de zieke persoon met olie zalven. En de enige andere referentie waar er verwezen wordt naar mensen die anderen zalfden, was in Marcus 6 vers 13, waar Jezus de 70 uitzond. En zij gingen uit en zij zalfden de zieken. Er is geen andere verwijzing dat in het Nieuwe Testament andere mensen gingen zalven. En omdat hier in Jacobus is, is het mijn overtuiging, en dat is wat de meeste commentatoren ook zeggen, dat het zalven van olie voor zieken beperkt is tot oudsten. En beperkt is tot mensen van die gemeenten waar zij oudsten over zijn. De olie zelf, volgende puntje, de olie zelf heeft geen enkel genezende kracht. Het is gewone olie. Ik denk in mijn geval is het olijfolie. Het is niet de oude auto-olie dat ik uit mijn auto laat gaan. Maar het is olie. En ik zeg gewone olie, zelfs als er geen andere olie was en het zou dat moeten zijn. Het zit niet in de olie. Daar zit het niet in. Sommige mensen hebben flesjes olie speciaal gehaald uit Jeruzalem ofzovoorts. En je kan ze kopen en soms krijg je ze ook in de post nog. En dan is het, dit is gezalfde olie. Nou, het is gewone olie. Nergens staat er wat voor olie het moet zijn. Maar het is een olie dat symbool staat of een teken is van de Heilige Geest. Die over ons komt wanneer wij bidden om genezing. En het is een teken van de zalving van de Heilige Geest op wie wij vertrouwen om zijn genezing werkende kracht te laten werken in het lichaam van de persoon waarvoor wij bidden. Het is niet de olie, maar God die geneest. Het zijn niet de oudsten die genezen, maar God. Onze verwachting moet zijn op God. In de laatste punt, of er nog twee puntjes daaronder van de oudsten laten zalven met olie, is zij bidden in de naam van de Heer Jezus Christus. En dus wanneer wij komen, laten we daarmee weten. Het gaat niet om ons. Het is niet van ons te verwachten. En we doen het in de naam van Jezus Christus. Hij die voor onze zonde is gestorven aan het kruis. Hem door wie door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij die de heelmeester is en mensen aanraakte om te genezen. Zo, we komen bij hem. We verwachten het van hem. We brengen hem als het ware in het middenpunt van onze vragen. En strekken ons uit naar hem. We willen zien dat zijn opstandingskracht, de kracht waarmee de Vader zijn zoon uit de dood heeft doen opstaan, dat die kracht werkzaam is. En daarom komen we in de naam van de Heer Jezus Christus. En dan is het moeilijk natuurlijk om te bidden voor mensen die niet in hem geloven, op deze wijze. En zalven met olie. En het laatste puntje daaronder is, het is het geloofsgebed dat de zieke genezing brengt. Het staat in vers 15, het gelovige gebed zal de zieken redden of behouden en de Heer zal hem laten opstaan. Het is om die reden dat sommige mensen ook zeggen, het is in de uiterste gevallen van iemands leven waar de oudsten worden geroepen, omdat hij zal dan opstaan. Dat geeft aan dat hij ligt en niet kan lopen. Ik vind dat persoonlijk een beetje ver gaan, maar dat is een van de overtuigingen die mensen hebben. Maar wat we hier zien is dat God reageert op het gebed van een persoon die zijn vertrouwen in hem stelt. Nou, kunnen we discussiëren, is het geloof van de oudste? Is het geloof van de persoon? Het is een interessante discussie en daar zijn de meningen ook over verdeeld. Maar één ding dat ik duidelijk wil aangeven, en ik persoonlijk geloof het heeft te maken met het geloof van degene die roept. Want jij zal niet iemand roepen om voor je te komen bidden als je niet geloof hebt dat God kan werken daarin. En dan is het geloof natuurlijk ook aan de oudste. Maar één ding dat ik wil noemen en wat duidelijk is, is dat je hoort wel eens, ik heb het meegemaakt, ook in onze persoonlijke leven, dat het is een gebrek aan jouw geloof dat je niet genezen bent. En ik persoonlijk geloof dat dat een leugen is van de duivel. En dat wanneer wij tegen mensen zeggen, ja, je bent niet genezen, en als ik als oudste dat zou zeggen, ik hoop dat het nooit zo is overgekomen, maar als ik zou zeggen, ja, ik heb voor je 3 keer al gebeden, gebeurt niks, het ligt aan jouw geloof. Want zelfs mensen met een heel groot geloof en die door God zijn gebruikt om te bidden voor anderen, zonder de zalving dan, maar te bidden voor anderen. En die hebben genezingen gezien, zelf worden ze niet genezen. Om dan te zeggen, het ligt aan jouw geloof. Ik denk dat mensen daardoor rondlopen met een schuldgevoel en denken dat ze slechter zijn, God hun niet waardeert, niet hem van hun lief heeft. En het is heel verschrikkelijk, denk ik, om zulke dingen tegen mensen te zeggen. Ik noem deze dingen ook omdat een heleboel mensen dit niet weten dat het in de Bijbel staat. Ik sprak van een week, belde ik mijn vriend en geestelijke vader op om te horen hoe het gaat met hem. En ik vroeg hem, Leon, ik ga hier zondag over preken, heb je nog wat tips? En nou, had hij niet veel, hij zei, je zal het wel allemaal weten. En toen zei hij van mij, maar een heleboel mensen weten dit niet of... Ze willen er geen gebruik van maken. En hij zei, weten jullie nog, ik kan me dat niet herinneren, maar hij zei, weet je nog dat ik klachten had, en hij had lichamelijke klachten, en het zat op een gebied waar je niet graag om wil praten, en er gebeurde niks. En hij was aan het bidden, persoonlijk gebed, en hij was aan het bidden, en hij voelde dat de Heer tegen hem zegt, maar jij als leidende oudste van je team, waarom vraag je je oudste niet om voor je te kunnen bidden? En daar zijn we allemaal soms een beetje, zo erg is het, voor mij om ze te vragen om te komen. Maar hij deed dat. En hij zei, weet je nog dat jullie kwamen en jullie om me heen stonden en jullie voelden heel ongemakkelijk, want jullie dachten, ja, hier moeten wij nu komen bidden voor onze grote leider. Hij zei, maar jullie hebben het gedaan. Ik kan me dat niet meer herinneren. Misschien ben ik daar ook niet bij geweest, want dan zou hij meteen even hebben opgestaan. Maar hij zei, daar stonden jullie, en jullie waren ongemakkelijk en alles, maar jullie hebben voor me gebeden. Maar gezalfd met olie, want dat vroeg ik. Jullie hebben voor me gebeden. En hij zei, de volgende dag was het voorbij. Was het voorbij. Er staat hier, vers 15b, wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Nou, ook hier zijn er een heleboel verschillende meningen en hierdoor zijn een heleboel mensen ook raken in de knoop. Zonde is niet noodzakelijkerwijs de oorzaak van onze lichamelijke ziektes. Ook niet van ons lijden en pijn. Uiteindelijk is alle ziekte, alle pijn, alle leed is terug te vinden naar de oorspronkelijke zonde van rebellie tegenover God. Zo in die zin kunnen we zeggen, ja, zonde is de oorzaak daarvan. Maar het is niet zo dat we kunnen zeggen dat je bent ziek, je hebt een griepje, dus er is zonde in je leven. Je hebt hartproblemen, er is een zonde in je leven. Dat kunnen we op grond van de Bijbel, kan ik tenminste dat niet vinden. Het is wel zo dat sommige ziekten het gevolg van specifieke zonde kunnen zijn. Als je stresst, in stress zit, en je maakt je zorgen en je maakt je druk om, dan weten we dat stress kan hartproblemen veroorzaken. En als we steeds stressen, is dat goed gezegd? Zeg je dat zo? Als we steeds stressen en niet bij de Heer komen en zeggen, Heer, ik wil mijn zorgen bij u op uw bureau leggen, want u zegt, maak je in geen ding bezorgd, maar breng het bij mij. Als we dat doen, dan in een zekere zin zondigen we. Want we missen Gods doel, dat is zonde. We missen Gods doel voor ons leven. En wij maken ons druk over de dingen die we aan God moeten overlaten om ons te helpen. Onze dochter in Australië en schoonzoon, zoals velen van jullie dat weten, onze jongste kleinkind die bijna 6 wordt, heeft een genetische afwijking. Dat was heel stressvol wanneer je dat gaat merken en dan alles wat daarbij komt kijken. Het is een hele ritueel wat dan aangaat om te diagnoseren wat het is en dan de behandeling en dat. En het is dus moeilijk met drie drukke kinderen dat de jongste nu deze afwijking heeft. En daar moet je mee leren omgaan. Maar daarnaast zijn er ook andere dingen waar het leven voor hun niet zo gemakkelijk is. En zij heeft klachten gekregen, waardoor zij met haar maag en al dat soort van dingen. En dan gaat ze ook naar de artsen en dokters enzovoorts. En uiteindelijk zeggen ze ook, onder andere, je moet je patroon van eten aanpassen enzovoorts. Maar stress is een groot factor in waardoor deze kwalen komen. En dan helpen we en dan belt ze af en toe. Of ze stuurt een mesje, please pray for me. Want zij is zo iemand, ze vraagt snel om gebed enzovoorts. Maar we zien daar in haar leven. En ik zie het in mijn ook leven, wanneer ik sommige klachten had gehad, hebben ze gezegd van, maak je zorgen, ben je stressvol. Nou, dat soort van dingen. Maar het kunnen ook andere dingen zijn. Verkeerde voeding. Mijn vader, die was, ik denk 70, toen constateerden ze, of wat, gaven ze de diagnose dat hij had longemfyseem. En mijn vader zei, dat kwam, want hij werkte, had zo'n 25 jaar gewerkt voor zeg maar iets zoals hoogovens. Zo dan werk je met, en vooral in die tijd, werk je met allerlei stoffen en gassen en rook en wat ook al. Zo hij zei, bij de dokter geweest, longemfyseem enzovoorts enzovoorts. En mijn vader zei, dat komt omdat ik door mijn werk. Maar wat mijn vader wilde ontkennen is dat hij zijn hele leven lang een roker is geweest. En de dokter zei tegen hem, je moet stoppen met roken. Nou, mijn vader vraagt ook voor gebed en dan stopt hij. En dan af en toe dan zie ik weer in de garage dat hij stiekem heeft gerookt. Alsof hij veroordeeld zou worden daardoor. En natuurlijk wensten wij dat onze vader niet zou roken, want het was voor ons ook vervelend. Maar hij heeft een hele leven lang heeft hij een slechte gewoonte gehad. Zo, ik zeg niet dat het zonde is. Rokers zullen ook in de hemel komen. Sommigen zeggen alleen ze zullen er eerder komen. Maar mijn vrouw zegt, jullie vergeven mij. Maar mijn vader wilde dat ontkennen. En toen kwam er een moment dat de dokter zegt, als je niet gaat stoppen met roken. Toen was het al een paar jaar verder en ging steeds moeilijker. Zei de dokter, als je niet gaat stoppen, dan ben je binnen 3 maanden dood. En van de ene dag op de andere, na al zijn pogingen om te stoppen, van de ene dag op de andere stopte hij. Maar zijn probleem was onder andere het gevolg van een slechte levensstijl, roken. En dan kan het werk daarbij, maar hij wilde het ook afschuiven naar iets anders. Nou, later heeft mijn vader dat ontkend. En mijn vader kreeg van de ene dag op de andere dag zo'n hekel aan anderen die bij hem rookten. Dat snapte ik dan niet, maar ik ben blij dat dat gebeurde, want hij had een afkeer daarvoor. Nou, maar wat ik wil aangeven is, onze ongezonde levensstijlen zijn soms een oorzaak. Maar het hoeft niet elke keer. Dat hoeft het niet. Maar ik geloof in het gaan bidden voor ons persoonlijk, gaan we de Heer ook vragen, Heer, ligt hier een andere oorzaak? Wat wilt u hiermee aan ons zeggen? Of aan mij? In Bethsaida genas Jezus een man die al 38 jaar ziek was. Toen Jezus hem kort daarna tegenkwam, nadat hij genezen was, zei Jezus tegen hem, je bent nu gezond, zondig daarom niet meer, anders zal je iets ergers overkomen. Zo hier zien we dat er een verband is tussen zonde en zijn genezing. Of tegen zonde en zijn ziekte. En dan dat Jezus zegt, ga niet en zondig niet weer. Maar dat is niet elke keer het geval. Er staat niet wat hij gedaan heeft. Dat zien we niet. Maar het bidden kan ertoe leiden dat God duidelijkheid geeft over iets. Een slechte gewoonte. Misschien een zonde. Weet je, wrok en verbitterdheid veroorzaken stress, veroorzaken ook klachten met hart en dat soort van dingen. En zo is het belangrijk dat we naar God gaan en we beginnen bij onszelf en we zeggen, Heer, laat zien, is er iets? Heb ik iets over het hoofd gezien? Niet krampachtig en niet overal gaan zoeken. Wij hebben dat meegemaakt in een eerdere fase van ons huwelijk, wanneer Debbie ook een tijd lang ziek was en niks kon. plat liggen. Ik heb het wel vaker verteld, dus ik wil het niet daarover hebben. Maar wij gingen overal zoeken. We keken naar de schilderijen, want er kwam iemand binnen en die zei van, je moet kijken van welke demonische dingen je hebt. En we hadden uiltjes die van haar moeder waren en wij vonden ze heel mooi. En er kwam een mevrouw en ze had ogen als uilen. En ze kwam, ze bedoelde het goed, maar ze kwam en ze zei, ik weet wat het probleem zijn dat. En zo, we zeiden, heer, kan het dat zijn? We voelden niks, maar we dachten wegdoen. Zo, pong, in de container breken, zodat niemand anders er last van kon hebben. En ze waren ongeveer 100.000 euro waard. Maar, nee, maar weet je, we gingen krampachtig, we gingen alles, we gingen dingen beleiden. We hebben ook, ik geloof ook in de gebondenheid van dat je kan erfelijk en dat soort van dingen. Zo, we hebben dingen verbroken eraan. Maar we gingen er zo krampachtig mee, omdat Leon tegen ons zei van, weet je, breng het bij de Heer en laat rustig de Heer aantonen als er iets is. Want dat is je houding naar hem toe. In plaats dat je overal gaat zoeken. En ik wil zeggen van, doe het niet bij andere mensen. Dat gebeurt ook. Dat gebeurde ook nu in de fase, toen Debbie 5 jaar geleden te maken kreeg met kwalen. Anderen die precies weten waar het probleem ligt en niet mee kunnen, of niet kunnen geloven dat wij ook serieus daarmee naar de Heer gaan. Daarmee kan je anderen een last opleggen. En zo, we staan open voor de geest. En dan de derde is, zo we bidden voor onszelf, dan roepen we in dit geval de oudsten en we vragen hen specifiek om ons te zalven met olie. En dan in de derde instantie is we bidden voor elkaar. Ieder oprecht volgeling van Christus kan bidden voor een ander. Het was zo mooi dat we deze getuigenis hoorden vanochtend en hoe deze jongeren dit vorige weekend, misschien niet voor het eerst, maar hebben het op een andere manier meegemaakt. Heel mooi. Tof om in hun taal te praten. Of misschien is dat ook niet meer hun taal. Zo ver ben ik al voorbij verwijderd. Daarvoor hoeft men geen bijzondere positie te bekleden of over speciale geestesgaven te beschikken. Ik wil wel een tip geven. Als je voelt dat je voor een ander wil bidden, vraag die andere persoon eerst, mag ik voor je bidden? Want er zijn mensen die ik niet graag wil dat ze voor mij bidden. Dat klinkt misschien heel hard. Maar ik krijg wel eens mensen die sturen mij dingen toe en om een YouTube-filmpje of wat ook al te bekijken. En de afgelopen week of zo, in de afgelopen tijd heb ik een paar gekeken en ik dacht van, weet je, ik zie iets en het raakt me niet, maar ik luister ernaar en ik denk, waarom wordt dit mij toegestuurd? De ene gaat over dat we geen asielzoekers moeten toelaten, de andere is dat wij als blanke supreem zijn boven andere volken en dat zo. Ik vraag me af waarom deze christenen mij dat zenden. Maar er, ook was er één en ik dacht, nou, ik ga kijken. En ik ging zoeken naar de link van die. En het was een kerk in Nederland. En op wat zij geloven, of hoe ze dat ook verwoorden, staat er, Jezus Christus is gekomen om het Joodse volk te veroordelen. En er stond er wat verder. De wederkomst heeft al plaatsgevonden in 70 na Christus. Nou weet ik dat er zijn mensen die dat soort van dingen. Nou wil ik niet over de eindtijd of de mening over Israël en dat. Maar dat de Joden werden veroordeeld. De manier waarop dat gezegd werd, dacht ik van. Als dit een van de belangrijke punten van die gemeenten is, dan wil ik niet dat zo iemand voor mij bidt. En niet dat ik bang ben dat ik zomaar besmet kan raken met dingen. Maar ik wil alles voorkomen om enigszins besmet te kunnen raken met dat soort van dingen. En dus ben ik wel voorzichtig. Ik ga niet zomaar naar een conferentie waarvan ik niet weet wie dat geregeld heeft en wie daar als bidders zijn aangesteld. Ik ga niet zomaar naar voren om voor me te laten bidden. Dat is mijn keus. Dat hoeft niet zo te zijn. En dus, wij hebben nu die ruimte hierachter, die gaat elke week open zijn. Er zijn mensen gevraagd om te bidden en anderen mogen ook meekomen om te bidden. Maar als je niet wil dat iemand voor je bidt, wees gewoon en zeg, ik heb het liever niet. Want het kan zijn dat je van die persoon iets weet of van ook al, en dat je gewoon zegt van, op dit moment heb ik daar geen behoefte aan. Zo, het is nou niet dat ik de helft van deze gemeente, dat jullie wel voor me bidden en de andere helft niet. Maar er zijn mensen in het leven waarvoor ik misschien op dat moment zou zeggen, ik heb het liever niet. Zo vraag het aan iemand. En dan staat er in vers 16, beken of beleid elkaar je zonde en bid voor elkaar. Jacobus begint met beken je elkaar je zonde. Er staat niet wel over welke zonden het gaat, maar waarschijnlijk verwijst dit naar dingen die onze relatie onderling of met anderen bederven. En dus, als dat het is, dan is het heel lastig om met elkaar te bidden voor iets. Want als Harold en ik iets hebben tussen ons, onze relatie is stroef of beschadigd. Als we dan zullen zeggen, zullen we samen bidden voor Jan Willem? Dan is er een barrière. Want de spanning tussen ons belemmert dat. Zo dat moeten wij goed maken met elkaar. Ik hoop dat je dat hoort, Harold. Je moet het goed maken met mij. Deze dingen maken het moeilijk om in geloof tot God te komen. Jezus verwees hier ook naar toen hij zei in Matteüs 5, vers 23, wanneer je dus je overgave naar het altaar brengt en je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter en ga eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. De Bijbel roept ons op tot verzoening. Nou, het is niet altijd eenvoudig om het even zo op te lossen. Wij hebben niks, maar het is niet altijd eenvoudig. Vaak is dat wel zo. Soms is de tijd voor nodig, soms is de hulp bij nodig. Maar het belangrijke moet zijn dat we verlangen erna om die verzoening te brengen. Zo dus beleid die dingen naar elkaar. Maar ik heb ook wel eens gevraagd, in de zin dat mensen mij vragen om voor ze te bidden, heb ik gezegd, zijn er enige dingen waardoor mogelijk de genezing belemmerend zou kunnen worden? Nou, in de meeste gevallen is dat goed gegaan. Ik kan me niet echt herinneren dat iemand tegen me zei, ja, er zijn dingen, maar daar wil ik niet over hebben. En als dat het geval is, dan ga ik zeggen, ja, dan wordt het moeilijk voor mij om in geloof ook te bidden voor je. Zo dat hoort erbij te zitten. Ik denk dat dat is een van de dingen waarom al gevraagd wordt, ik ga vragen. Dan wil ik je niet afschrikken, maar ik wil onderzoeken dat er niet iets ligt waardoor het belemmerd wordt, en dan mag ik de schuld ervoor krijgen, daar maak ik me niet druk om. Maar als dat het probleem is, dan weet ik heb die persoon eigenlijk niet geholpen, want God wil dat we deze dingen, waar het nodig is, tegen elkaar. Dat betekent niet dat je hier hoeft te komen dat te doen, maar beleid deze dingen naar elkaar. En de reden waarom we elkaar onze zonden moeten bekennen en elkaar moeten vergeven, is zodat we met elkaar kunnen bidden voor herstel, voor vergeving, voor genezing. Er kan geen genezing komen als ik mij bijvoorbeeld vast blijf houden aan verbittering, aan wrok, aan een onvergevingsgezindheid. En wanneer we dingen tussen ons rechtzetten en vergeving vragen, creëren wij als het ware ruimte voor Gods geest om te kunnen werken. Dit voor elkaar bidden is heel algemeen. Het kan gebeuren in een gebedssamenkomst. Het kan gebeuren waar je thuis in je eentje voor iemand bidt. Het kan zijn wanneer vrienden bij elkaar komen. Ik weet, als wij toen wij jong waren, nog niet getrouwd, wij kwamen zondagavonden, hadden we diensten ook, en na de dienst gingen we elke week naar een ander huis. Nou, de huizen in Zuid-Afrika zijn wat groter, en dan zaten we soms met 60 jonge volwassenen in de woonkamer. En dan had de hostess, of de host had gezorgd dat er wat eten was, hadden we sommige gitaren zingen, en soms gingen we samen bidden. Soms in groepjes, soms in de geel. Het was in één zo'n plek dat Debbie zei, willen jullie voor me bidden? Ik wist wie ze was, maar ik kende haar niet zo goed. Ik wist, ze was de zus van mijn vriend en vrouw. En ze moest gaan voor een interview voor de fysiotherapie intake. Ze wilde dat gaan studeren, fysiotherapie. Debbie stotterde heel erg. En zij wist dat haar interview zou afhangen van hoe zij overkomt met haar woorden, want je moet kunnen praten. En ze vroeg daar in gebed en Debbie was zo stil als een muis. Heel schuw meisje was ze altijd, je zou het niet denken nu, maar dat was ze. En Debbie zei op een gegeven moment van, ik zou graag gebed willen, want ik ga morgen voor dit interview. Ik weet nog precies het hoekje waar het was. En we gingen om haar heen staan. We hebben ons de handen opgelegd. We hebben haar niet gezalfd met olie, want dat begrepen wij is anders. Maar we hebben haar de handen opgelegd en we hebben gebeden. Ze ging naar de interview, ze is geaccepteerd. En je weet hoe Debbie praat. Af en toe hakkelt ze dan nog even. Wanneer ik in de buurt kom, dan raakt ze nerveus en dan hakken. Maar daar waren we, groep vrienden. Met vrienden, toen wij wij, drie vrienden, twee vrienden, we gingen bidden. Wie heeft hier verkering? Verkering. Nee, nee, niet getrouwd, maar verkering. Daar zitten een paar. Mag ik jullie vragen, hoe vaak sluiten jullie bezoekje met elkaar af om samen te bidden? Want daar begint het. Niet alleen voor je vriend of je vriendin te bidden, maar laten we dit bij de Heer brengen. Ik vraag me af hoeveel mensen die van plan zijn om te trouwen, samen bidden en zeggen, Heer, wilt u ons leiden of het dit uw wil is? Dat je samen bidt. En dat we zeggen, we staan open. Zou u laten zien dat het niet zo moet zijn? Daar staan we voor open. Heer, we hebben moeite. We raken zo close en de hormonen die spelen zo'n rol. En we willen u eren hierin. We willen dit samen bij u brengen. Heer, we bidden samen. Want als het niet daar begint, dan gaat het niet beginnen als je eenmaal getrouwd bent. En dan gaat het moeilijker worden om met je kinderen ook te bidden. Bid voor elkaar. Neem het mee. Neem het mee. Bidden voor elkaar in je eentje en de oudsten vragen om gebed behoren tot de normale gang van zaken in een plaatselijke gemeente. En dan gaat het verder en zegt hij, Elia was een man zoals een, dat staat er om ons te laten zien. Hij was geen buitengewoon mens. Hij had niet bijzondere gaven, meer dan wat wij kunnen hebben, wat ook al. Hij bad en God hoorde zijn gebed. En weet je, de tijd is om, maar ik wil daarbij zeggen dat voor mij is het niet zozeer dat ik mij druk maak om de resultaten. Ik wil me druk maken om te doen wat van mij verwacht wordt om te doen. Bid zelf. Als mensen mij vragen voor als oudste om te komen, dan wil ik gaan en ik wil daarin alles geven wat ik kan. En ik wil bidden voor elkaar, met elkaar. En dan breng ik het bij de Heer. Maar weet je, de genezing of de probleemoplossing, dat komt niet altijd op de wijze dat wij denken dat het zou moeten komen. God is geïnteresseerd in mij en jou. En God heeft het beste met mij voor en met jou. En God, ik geloof, hij is de heelmeester. Nergens staat er dat we geen dokters mogen bezoeken en geen medicijnen moeten gebruiken. Wees voorzichtig voor mensen die meteen tegen jou zeggen van gooi nu al je medicijnen weg. Alsjeblieft doe het niet. Al voel je dat je genezen bent, doe het vooral met zekere medicijnen in overleg met je arts. Maar boven dat alles, ik geloof dat zijn allemaal minnen, maar boven dat alles stel ik mijn vertrouwen op de Heer. En verwacht ik het van hem. En weet je, 5 jaar geleden, ik noemde al met Debbie, en wij zien in de 5 jaar dat we terugkijken nu, vooral in de afgelopen 2 jaar, er zijn een aantal dingen waarin we zien dat er is vooruitgang. We hebben gebeden, we hebben anderen gevraagd om te bidden, we hebben andere oudsten, wat deel uitmaken van het team, breder team, hebben we gevraagd om te bidden en te salven. Elke gelegenheid hebben we aangegrepen, maar samen en individueel brengen we het bij de Heer in vraag in. En weet je, zij is niet zo genezen dat ze nu van hier kan huppelen en springen. Maar eerder kwam ze naar de dienst, net voor het begon en ging ze naar huis, voordat de koffie was. En nu zie je dat ze hangt hier rond. Ik moet er zeggen, kom, we gaan nu naar huis. Maar wat hebben we wel gezien? God heeft strategie gegeven. God heeft wijsheid gegeven. God heeft daar aangeraakt, maar hij heeft ook mij geholpen om geduld te hebben. Zo, ik heb er ook door geleerd. Maar hij heeft ook andere dingen. Ik begrijp andere mensen ook nu beter. Die soms dingen hebben wat je aan de buitenkant niet kunnen zien. Maar ze hebben het. God heeft ons geholpen om dit niet ons ding te maken. En alles daarop te gooien. Nee, we kunnen niet. Nee, we kunnen niet. Nee, we kunnen niet. Want wij zijn zielig. Nee, wij hebben gezegd, we kunnen, en Debbie vooral, we gaan kijken wat we kunnen doen. Want God heeft ons samengeroepen voor deze taak. En ik ga kijken wat we kunnen doen. En Heer, we vertrouwen u op de kracht en de genade. Enzovoorts, enzovoorts. Zo is het een volledige geheling geweest? Nee. Hopen we erop? Ja. Ik ga graag een dagje uit naar een stad bekennen of wat ook al. Dat kunnen we niet. En ik doe haar dan wel eens in een rolstoel. Maar ik vind het lastig als ze dan hier wil kijken en daar wil kijken. Maar ook zij vindt het niet fijn om in de rolstoel, vooral als het koud is. En nu heeft iemand aangeboden dat ze op een klein scootmobiel kan gaan. Maar wij hebben gezegd, op dit moment zijn dat niet de belangrijkste dingen voor ons in ons leven. Ons belangrijkste is dat we ons richten op de Heer. En aandacht schenken aan dat wat de Heer ons gegeven heeft om te doen. En weet je, ik eindig hiermee. Paulus, die had te maken met een doorn in het vlees. Nou, daar ook zijn de opinies van wat het was verschillend. Eén zegt het was een demon, de andere zegt het was iemand uit zijn gemeente die elke keer njip. En dan zeggen anderen het was een fysiek iets, waarschijnlijk zijn ogen. Nou, ik heb mijn mening, maar dat doet er niet aan toe. Maar Paulus ging naar de Heer en hij had last van deze doornen in het vlees. En hij vroeg de Heer 3 maal toe, smeekte hij de Heer om die doorn uit zijn vlees weg te nemen. En dit is het antwoord. Staat ook daar. Mijn genade is voor jou genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En wij hebben dat persoonlijk ervaren, maar er zijn veel mensen die kunnen getuigen. Gods genade is mij genoeg. Hij geeft me de kracht en de wijsheid. Ja, ik kan dat misschien niet meer, maar... Ondanks dat er, ik weet niet meer precies hoe het staat, einde Habakkuk, er zijn geen vruchten aan de bomen, geen druiven aan de ranken, de koeien zijn er niet meer om te loeien, maar ik zal me verheugen in de Heer, mijn God. In de Heer, mijn God. Laten we ons op de Heer richten en alles bij hem brengen in gebed. Door zelf te bidden, maak het een onderdeel van je dagelijks leven. Door met en voor elkaar te bidden. Door de oudsten te vragen om oliezalving en voor je te bidden. Door in geloof en met vertrouwen God te benaderen. En hem alles bloot voor hem neer te leggen. En open te staan voor wat hij ook dan wil wijzen. Want hij wil. En soms zegt hij van ik hoor je gebed. Hij hoort het altijd. Maar ik ga niet voldoen zoals jij dat wil. Ik heb een beter plan. Ik ga het doen, maar nu is het moment niet. Wat het ook al mag zijn. Maar wanneer ik ervaar de vrede van God. En dat ervaren wij in onze situatie. Ook met onze kleinzoon. En wij vertrouwen dat er een doorbraak zal komen. En er zijn velen nodig in zijn leven. Maar God geeft ons een rust en een vrede. Ja, zijn er van die momenten wanneer we het uit... willen schreeuwen of iets willen gooien? Ja. Ja. Kijk maar naar de blauwe plekken. We hebben die momenten ook. Maar snel hebben we geleerd. En dankzij de jaren dat we met de Heer wandelen en hem kennen. Zeggen we Heer. We brengen het weer bij u. Geef ons de kracht. Geef ons de genade. Geef ons inzichten. Geef ons de strategie. Leid ons door uw geest. Door deze vallei heen. Wetende dat de Heer is. Mijn herder. En hij zal me niet loslaten. Vader in de hemel, help ons. Dank u wel voor de mogelijkheden die u geeft. In het lijden. In de problemen die we meemaken. In ziekte die we mogen hebben. Help ons Heer. Ons druk te maken om de dingen die wij kunnen en mogen doen. En zouden moeten doen. En niet altijd om de ander... Of al dat wat ik vorige week ook zei, waar Petrus meteen zei, ja maar wat van Johannes, dat doen we zo snel. Maar help ons te zeggen, Heer, wat wilt u van mij? Ik richt mij op u, de Heer, mijn God.